onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt, Psalm 119 en daarvan het derde vers. Gemeente, ook vanmorgen willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen vanmorgen Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Handelingen, en daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het 36e vers. Wij noemden nu als schriftlezing Handelingen 2, te beginnen bij het eerste tot en met het 36e vers. Alwaar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus tot ons komt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden vervuld met de Heilige Geest. Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken, en zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Partes en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En de andere spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem zijt, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël: en het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknecht en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die groot en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag den Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet verlaten is in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed om de Heere te vragen om een verbeurde, maar ook zo onmisbare zegen. In de voorbeden gedenken wij de familie Advocaats, bij Johan en Janieke Advocaats, schouw 3 in Hardingsveld, Giessendam, is gisteren zondagmiddag een zoon en broertje geboren, Pieter Cornelis, de roepnaam Thijs, en hij is het broertje van Bart. Laat ons nu bidden om de verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. O almachtige, eeuwige, drie-enige God van hemel en aarde, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef ons eerbied en diep ons zag als wij tot u naderen in de weg van het gebed. In het besef, Heere, dat niemand tot u kan naderen buiten Christus en zonder zijn bloed en gerechtigheid. En daarom bidden wij bij uw grondeloze barmhartigheid of gij ons in genade wil aanzien in Christus. Zie en aanschouw ons in het aangezicht uws gezalfde. Heere, dat wij in hem gevonden mogen worden. bij het naderen voor uw troon. Waar hij ten hemel gevaren is en gezeten is aan uw rechterhand. Waarvan de apostel getuigt, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. O Heere, dat wij op deze tweede dag, deze tweede gedenkdag, waarop wij dat bijzondere heilsfeit van Pinksteren, de uitstorting van uw Heilige Geest op alle vlees, opnieuw mogen gedenken. En als gemeente samengekomen zijn rondom uw heilig en onfeilbaar woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, dan smeken wij u om de verlichting door uw Heilige Geest, dat uw woord ontsloten mag worden voor ons hart en dat ons hart geopend mag worden voor de verkondiging van uw woord, wat we zojuist gelezen hebben als uw getuigenis, als de levende stem van u, de levende God. Heere, dat het woord in onze harten kracht mag doen, zoals het gedaan heeft zo bijna 2000 jaar geleden op die Pinksterdag in Jeruzalem, waar 3000 doorstoken werd in het hart, dat er een wond geslagen werd in hun hart die zo diep was en zo ongeneeslijk, dat het buiten hoop was. En dat ze het hebben uitgeroepen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En dat ze toen die boodschap mochten horen in die prediking van de apostel Petrus, die daar sprak, gedreven door de kracht van uw geest, met het wapen, het zwaard des geestes in de hand, dat is uw woord, wat ook vandaag nog steeds een tweesnijdend scherp zwaard is. O Heere, wilt u ook vandaag uw woord door de krachtige werking, door de zaligmakende bediening van de Geest van Christus ingang doen vinden in onze harten. Heere, dat wij niet kunnen blijven wie we zijn, als wij nog onbekeerd voortleven op de brede weg naar het verderf, maar dat wij een onderdaan mogen worden van u, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, om te mogen vallen en te mogen komen tot die erkenning van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, buiten wie geen zaligheid te zoeken of te vinden is. Heere, wilt u ons dan een zegen schenken nadat een ieder van noden heeft? U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U weet wat we meegenomen hebben aan moeite en aan zorgen. Heere, wilt u het een ogenblik van ons afnemen, opdat we mogen ervaren, ook op deze maandagmorgen, hier wordt de rust gevonden, hier het vette van uw huis gesmaakt, en dan liever één dag de dorpel van het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. En dat u het ook vanmorgen wil doen, schenken en ervaren, dat u genade en eer wil geven, het goede niet wilt onthouden. Heren, dan dragen we zo het geheel van de gemeente aan u op. Degene die eenzaam zijn, de alleenstaande, de alleengaande. Om welke reden dan ook. U weet ook van verborgen kruisen, van moeite en verdriet. U kent ook de echtparen en de gezinnen. Heren, wat kan daar ook een verborgen leed en kruis en druk zijn? Als er sprake is van kinderloosheid, maar ook als wij de kinderzegen mochten ontvangen, maar wij als ouders geroepen worden om de kinderen op te voeden naar de voorzijde leer, naar ons vermogen te doen en te helpen onderwijzen. Heren, in een wereld die zoveel vat heeft ook op onze jongeren en op de ouderen, op een ieder van ons. Heren, wilt u kracht geven, uw ondersteunende genade betonen en bewijzen, ook aan de ouderen van de gemeente, aan de grootouders en de groot overgrootouders, heren, dat er gebed mag zijn voor het nageslacht, voor de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Die leven in een tijd waarin de duivel rondgaat als een briesende leeuw om te zoeken wie hij zou kunnen verslinden. Heren, dan dragen wij ook aan u op de jongeren van de gemeente. De jeugd, heren, wilt u hen bewaren bij uw woord, dat uw woord kracht mag doen in hun hart en leven. Zoals dat door al de eeuwen heen, voor Pinksteren, maar hoeveel te meer na Pinksteren gebleken is. Dat ook jonge mensen uit de duisternis getrokken zijn tot uw wonderbaar licht. Heren, dan dragen wij ook de kinderen aan u op, ook de allerkleinste kinderen. Wilt u voor hen zorgen? Wilt u hen ook nabij zijn? U hebt gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet, want de zulke is het koninkrijk Gods. O, dat zij deze morgen ook vervuld mogen zijn. Met die zegen van Pinksteren. En heren, dat smeken wij ook voor alle rouwdragenden. Alle die korter of langere tijd geleden aan een open graf hebben gestaan. Van een man of een vrouw, een vader of een moeder. Een kind of kinderen, een kleinkind. Of in de moeders schoot. Heren, we dragen ook het ongeboren leven aan u op. Wilt u ook de ouders die in verwachting zijn, met het ongeboren leven beschermen. En dat er ook op uw tijd leven geboren mag worden, zoals dat ook gisteren mocht gebeuren in het gezin van Johan en Janieke Advocaat. Heren, u hebt hen voor de tweede keer verblijd met de kinderzegen. Twee jongens uit uw hand ontvangen. Wij dragen ook dit gezin aan u op. Wilt u hen gedenken? Wilt u hen nabij zijn? Geef de ware dankbaarheid in het hart dat u leven gaf, maar ook twee levens spaarde van moeder en kind. Heren, dat er verwondering mag zijn en blijdschap. En dat de lofzang in stilheid tot u mag zijn. Voor zoveel goeds. Als we dan zien wie wij zelf zijn. Heren, wilt u zo de bediening van uw woord rijk zegenen, ook op deze dag. Overal waar uw woord mag uitgaan, hier in deze gemeente, maar ook op andere plaatsen in ons land. Wilt u de kerk gedenken in ons vaderland. Onze vaderlandse kerk in hersteld verband. Waar ruim 20 jaar geleden die ontzettende scheuring heeft plaatsgevonden. Maar heren, geef ons getrouwheid aan schrift en belijdenis. Omdat dat fundament van apostelen en profeten getrouw te mogen zijn aan uw woord. Zegen daartoe ook de opleiding predikanten. Universiteit, het seminarie, docenten, hoogleraren, studenten, ook zij die vandaag geroepen zijn om uw woord uit te dragen. Heren, gedenk zo een ieder, ook de ambtelijke bediening in het midden van deze gemeente. Denk de mannenbroeders van de kerkenraad, tezamen met hun herder en leraar, dominee Bakker. Wilt u predikant van deze gemeente, tezamen met de ouderlingen en de diakenen, in de ambtelijke bediening rijk zegenen. Heren, dat ze mogen hopen op u, die het gezegd heeft. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Dan hoeven zij het niet te doen, dan zult u het doen. En gedenk zo aan ieder die een taak heeft in de gemeente, kosters, de organisten, kerkvoogdijen, notabelen, tezamen met degenen die om hen heen staan, vrouwen en kinderen, gezinnen, hart en huis. En wilt u zo doorgaan met uw kerkvergaderend werk in ons land, maar ook wereldwijd. Zegen daartoe ook het werk van zending en evangelisatie, maar ook De derde collecte in deze eredienst voor bestemd is, Heer, het werk van zending, ver weg, evangelisatie dichtbij. Zegen het werk van bijbelverspreiding, ook op die moeilijke plaatsen waar zoveel tegenstand is. Heere, dat de wonderen die u betoond hebt op de Pinksterdag ook herhaald mogen worden, en het zal gebeuren. Want uw geest is krachtig en uw woord is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Zegen ook het werk onder uw volk Israël. Wil deksel van hun aangezicht wegnemen, opdat zij de Christus des Schriften mogen aanschouwen met een waar geloof. Heere, ontfermt u zich over de vervolgde kerk. Zij die in gevangenissen moeten kwijnen, die gemarteld worden om Christus wil. O, ontfermt u zich over hen als zij op u met hun smekende ogen staren. Heere, vervul ze met uw geest, met Christus, met uzelf. O, drie enige God. En dat u ook vanmorgen zo voorspoedig zult rijden op het woord van uw waarheid, dat de winst voor de hemel mag zijn, het verlies voor de hel. Doe uw koninkrijk komen en werp de troon des Satans neer. Dat de duivel aan banden wordt gelegd, dat hij geen kans zal krijgen om het zaad van uw woord weg te nemen. Maar dat je mensen mogen vallen voor uw aangezicht, met de koorden van de veroordeling om de hals, maar ook om die blijdschap te mogen kennen die in u gevonden wordt, in de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Wij hebben geen enkele reden uit iets van onszelf, alles wat wij u afsmeken. Heere, wij kunnen niet voor u bestaan als u met ons in het recht zou treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden. Maar wij smeken het enkel en alleen om hem, om de verdiensten van Christus, die het uitgeroepen heeft op Golgotha. Het is volbracht. Om u, o drie enige God, die het gezegd heeft, ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, dit zij u bekend, maar alleen om mijns heilige naams wil, dat die verhoogd en verheerlijkt worden. En daar smeken wij u om, Heere, of dat u ook deze morgen zelf wilt zorgen voor de eer en de verheerlijking van uw grote en nooit genoeg volprezen naam. Zegen ons zo allen, degene die thuis met ons verbonden zijn, uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 118 en daarvan het 11e en ook de 12e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God, ten hoofd des hoeks gelegd. En ook het 12e, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is de Pinksterzendingscollecte. En ook thuis kunt u de gave digitaal overmaken. De Heere zegenen u en uw gave onder het zingen van Psalm 118, vers 11 en 12. Gemeente, het Pinksterfeest is voor het menselijk verstand misschien wel het minst eenvoudig om te begrijpen in vergelijking met de andere helsfeiten. Kinderen, als je denkt aan kerstfeest, aan de geboorte van de Heer Jezus Christus in de kribbe in Bethlehem, dan kunnen wij ons daar iets bij voorstellen, toch? En dat geldt ook voor de andere helsfeiten als het gaat om de opstanding van de Heer Jezus en de verschijning aan de discipelen en aan de vrouwen. Daar kunnen wij ons iets bij voorstellen, hoewel een natuurlijk mens komt vaak niet verder dan het beschouwen van de feiten. Maar wat is nu de betekenis van Pinksteren? De afgelopen weken hebben wij met elkaar de bijzondere helsfeiten van het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis, zijn begrafenis, zijn opstanding, de verschijningen, maar ook zijn hemelvaart mogen gedenken. En met Pinksteren is het anders. Dan komt de Heilige Geest niet in een zichtbare gestalte, hoewel er tekenen gebeuren en wonderen gebeuren, daar hebben we van gelezen. Maar wij zien de Heilige Geest zelf niet. Het blijft als het ware verborgen. Het is als het ware een geheimenis. Het is een wonder, maar het is ook een geheim wat onthuld wordt op de Pinksterdag. Want dat is het kenmerk van het werk van de Heilige Geest, dat hij in het verborgene werkt. En de Heilige Geest richt de aandacht niet op zichzelf, maar alleen op Christus. En op het gepredikte woord. En daarom worden wij juist met Pinksteren niet geworpen op het zichtbare, maar op het gepredikte woord van God. En dat zien wij ook in de prediking van Pinksteren, waar de apostel Petrus met grote vrijmoedigheid in Jeruzalem het wonder openbaart en verklaart. En vanmorgen willen we door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 2 en daarvan het 33ste vers. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Handelingen 2 en daarvan het 33ste vers, waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Tot zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden het grote en het krachtige wondergeheim van Pinksteren, want dat is het. Het is een groot en een krachtig wonder, maar ook een geheim. Het is een wondergeheim. Het groot en het krachtige wondergeheim van Pinksteren. En we letten in de eerste plaats op de oorzaak, waarvan we lezen in onze tekst aan het begin. In de tweede plaats op de tekenen, die worden nog één keer genoemd aan het eind van de tekst. En in de derde plaats op de uitwerking. Dus nogmaals gezegd, het grote en krachtige wondergeheim van Pinksteren. Let in de eerste plaats op de oorzaak, dat is het eerste en het grootste deel van de tekst in vers 33a. Hij dan, daarmee bedoelt Petrus de Heer Jezus Christus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft alles gedaan. Dat is het eerste. Tweede plaats, de tekenen, want er staat aan het eind van de tekst dat gij nu ziet en hoort. Dat zijn de zichtbare en hoorbare tekenen. En in de derde plaats letten wij op de uitwerking. En dan let ik vooral op die drie woorden in het midden van de tekst. Vers 33b. Heeft dit uitgestort. Het zijn maar drie woorden. Maar wij weten, in het vervolg van het boek Handelingen en ook tot op de dag van de dag van vandaag, wat de grote uitwerking is geweest. Allereerst dus de oorzaak. Gemeente, deze woorden zijn opgetekend door de evangelist Lucas. De schrijver van het Lucas-evangelie is ook de schrijver van het boek Handelingen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Let u daarop. Wij hebben na Pinksteren het gehele woord van God gekregen. De schrift die door Gods Geest is ingegeven, die de Bijbelschrijvers heeft geïnspireerd opdat het niet een mensenwoord is, maar Gods woord. Maar wij weten, de woorden die we gelezen hebben zijn gesproken door Petrus in zijn krachtige, ontdekkende prediking op de Pinksterdag. Dat getuigenis en wat hier gebeurt is een vervulling van de belofte die de Heer Jezus voor zijn hemelvaart gesproken heeft. We lezen daarvan onder meer in Lucas 24. Hij heeft gezegd, ik zend de belofte mijns vaders op u, dat is de Heilige Geest. En blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dat gebeurt hier. Kijk, daarom zijn die apostelen de afgelopen 10 dagen zo eendrachtiglijk bijeen geweest, in grote blijdschap, met verheuging, biddende en smekende om de vervulling van deze belofte. Biddende en smekende, biddende of dat de Heere die belofte zou willen vervullen, en smekende in het besef dat zij rechteloos waren en dat de Heere die belofte nooit zou kunnen vervullen op grond van hun eigen gerechtigheid. En zo hebben ze volhard, roepend, smekend, biddend om de vervulling van die belofte in hun gemis. Zo zijn ze die 10 dagen in de opperzaal in Jeruzalem gebleven, totdat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En dan gebeurt het. Dan werden zij alle vervuld met de Heilige Geest. En dan komt die grote massa mensen bijeen. Ze horen het, ze zien het. Tekenen van een geluid als van een geweldig gedreven wind. En kinderen ook zichtbaar. Die vlammetjes boven de hoofden. Verdeelde tongen als van vuur. En opnieuw hoorbaar. Ze hoorden ieder de grote wonderen Gods in hun eigen taal spreken. Dat zijn de wondertekenen. Zo laat de Heilige Geest zien, krachtig, hoe Hij werkt door die tekenen. Dat is een openbaring van het wondergeheim van het werk van de Heilige Geest. En dan kan het niet anders. We hebben het gelezen. De menigte wordt beroerd. Het staat er 2 keer. In vers 7 en in vers 12. Zij ontzetten zich alle. Staat er 2 keer. En dan staat Petrus daar met de 11 met grote vrijmoedigheid te getuigen. En wat gaat Petrus dan doen? Let u erop. Hij gaat de schriften uitleggen. Zoals de Heilige Geest zich tot op de dag van vandaag bedient door middel van het woord. Als het zwaard des geestes. En die eenvoudige Galileërs, het staat er niet voor niets in vers 7. Er wordt gewezen op hun afkomst. Wat valt er nou van die mensen te verwachten? Ze worden er helemaal voor ingewonnen. Die discipelen die de afgelopen 3 jaar zoveel onderwijs van de Heer Jezus hebben ontvangen, in hun dwaasheid onderwezen moesten worden. Ze staan hier met grote vrijmoedigheid te getuigen. En ze zetten de bazuin aan de mond om te prediken. O, hier wordt vervuld wat de zaligmaker ook beloofd heeft vlak voor zijn hemelvaart. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn. Het worden getuigen van Christus. Die enige naam die onder de hemel gegeven is. Omdat ze de kracht van het woord ervaren. En dat is al een eerste vraag die in het midden van ons mag worden neergelegd op deze morgen. Hebt u ook zo de kracht van het woord mogen ervaren? Leeft u zo bij het woord zoals de discipelen bij het woord leefden, biddend en smekend, volhardend om de vervulling van Gods belofte? Hoe doet Petrus dat als hij het woord gaat uitleggen? We hebben het gelezen met elkaar, die preek die Lucas heeft samengevat, uitgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Nou, Petrus gaat het eerst verklaren vanuit de profeet Joël. We hebben het gelezen in vers 16 tot 21. Hij zegt, het was al voorzegd eeuwen geleden door Joël. Dit is het, dat hij de geest zal uitstorten op alle vlees. Dat is het eerste. En direct daarna in de toepassing, vers 22 tot 24, dan gaat Petrus niet meer verder spreken over de Heilige Geest. Dan gaat hij spreken over Christus. Valt het u op? Dan gaat hij spreken over zijn lijden en sterven, zijn dood en opstanding. De wonderen die God door Christus gedaan heeft. En dan gaat hij dat opnieuw bewijzen uit de psalm, uit psalm 16. In vers 25 tot 28. Het is allemaal door David al voorzegd. En dan maakt hij opnieuw de toepassing in vers 29 tot 32. En opnieuw citeert hij uit een andere psalm, psalm 110, dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Het gaat alleen maar over Christus. En daartussen staat onze tekst in vers 33. En daarin vat Petrus als het dat ware samen. Hij onderstreept dat groot en krachtige wondergeheim, hoe het nu toch kan dat de Heilige Geest is uitgestort. En dan legt hij de volle nadruk op de zaligmaker. Hij dan, dat is die hij die in het vers daarvoor genoemd wordt. Leest u maar mee in vers 32. Deze Jezus, het gaat om hem met Pinksteren. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. En dan komt onze tekst, hij dan, deze Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Deze Jezus, die u hebt veracht, die u hebt verworpen, die u hebt gekruisigd en gedood. Deze Jezus, die zo diep vernederd is, hij is door God de Vader uitermate verhoogd. En die menigte van Joden, die hebben het gehoord. Als Petrus het zegt, deze Jezus is door God verhoogd. Nee, dat staat er niet, hè? Leest u het maar mee in de tekst. Het staat er heel anders. Door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En al die Joden en die Jodengenoten die er waren, die hebben hun oren gespitst bij het horen van deze woorden. Door de rechterhand Gods. Dat was een heel bekende uitdrukking. Die is talloze keren te vinden in het Oude Testament. Kinderen, de mensen in die tijd hadden alleen maar het Oude Testament. En daar staat het op heel veel plaatsen. In de profeten en in de psalmen wordt er gesproken over de rechterhand van God. En wat betekent dat? Wel, dat is een teken van Gods majesteit, van zijn kracht en van zijn macht. En zo heeft God de Vader door zijn rechterhand zijn Zoon verhoogd. Uit die staat van die vernedering, hij heeft hem verhoogd in zijn opstanding, de eerste trap, catechisanten, de eerste trap van de verhoging. Door zijn hemelvaart, de tweede trap van de verhoging. En door het zitten aan de rechterhand, de derde trap van de verhoging. Zo heeft de Vader door zijn rechterhand zijn Zoon verhoogd. En Petrus, die aangedreven is door de kracht van de Heilige Geest, hij bedient het woord en hij laat al die profetie uit het Oude Testament daarin meekomen, in die echo, waar het geklonken heeft, bijvoorbeeld in Jesaja 52 vers 13, waar de Heere zegt, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd, ja zeer hoog en verheven, zeer hoog worden. Zo is de Heer Jezus door de Vader verhoogd. Maar wij moeten eerst ook weten dat daar een diepe vernedering aan vooraf ging. Voor zijn opstanding heeft hij zijn ziel uitgestort in de dood. Voor zijn hemelvaart was daar een hellevaart. En voordat hij mocht zitten aan de rechterhand van zijn Vader, is hij met de overtreders geteld geweest en met de misdadigers gekruisigd. In die weg van die diepe vernedering. Iemand vraagt, waarom was dat nodig? Wel, dat was nodig om het volk wat hij verlossen zou en wat hij verlost heeft uit die diepte, uit die afgrond, uit die verlorenheid op te halen. Waar wij alle gevallen zijn in Adam, van die top van eer, van die hoge plaats, in een eeuwige verwoesting neer, in die drievoudige dood, de lichamelijke dood. Wij zullen allemaal sterven. Over korte of lange tijd is er niemand van ons meer. De geestelijke dood. Zijn tweede, waarin wij gebonden liggen sinds Genesis 3. Dood in zonde en misdaden. In die actieve vijandschap tegen God. En als de Heer het niet verhoedt, de eeuwige dood, de buitenste duisternis. Tenzij dat het wonder van genade daartussen komt. Dat wij van dood levend gemaakt worden. En als dan een mens ontdekt wordt in zijn verlorenheid en het gaat uitroepen met de catechismus. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Wat zegt de catechismus dan? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En zo heeft Christus, want wij moeten of betalen door onszelf of door die ander, zo heeft Christus aan het recht van God volkomen genoeg gedaan. Het recht van God is vervuld. En daarmee is aan deze uitdrukking door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat geeft een nog veel diepere inhoud. Het is niet alleen door de kracht en door de majesteit en door de macht van God is hij verhoogd, maar het heeft nog een veel diepere betekenis. Dit is de rechterhand van God waardoor hij verhoogd is vanwege Gods vrijmacht en Gods rechtmacht. Gods gerechtigheid en Gods heerlijkheid wordt hierin verheerlijkt. Door het volbrachte werk dat alles is betaald wat hij uitgeroepen heeft op Goede Vrijdag. Het is volbracht. Dit is de hoge goedkeuring van God op het werk van zijn Zoon. Dat hij door de rechterhand van God verhoogd is. Uitermate verhoogd. En daarom is dat ook een teken van Gods gunst en van Gods genade en van Gods welbehagen. God heeft zijn Zoon uitermate verhoogd. En in Christus schenkt hij ook die gunst en die genade die Christus verworven heeft en die hij uitdeelt. Opdat het betuigd en gepredikt mag worden op de Pinksterdag. Het mag openlijk verkondigd worden met bevel van bekering. Deze Jezus is door de rechterhand Gods verhoogd. Opdat een iegelijk die voor hem buigt in het stof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan lezen we in onze tekst ook dat Christus in die verhoging iets ontvangen heeft van de Vader. Leest u maar mee. In het vervolg van vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En dan komt het. En de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Kijk. God de Vader heeft zijn Zoon verhoogd. En God heeft de belofte van de Heilige Geest. Waar de Heer Jezus heel vaak van gesproken heeft in zijn discipelen. We lezen het in Johannes 15 en 16. Zie, ik zend u de belofte des Vaders, die de Vader in mijn naam u zenden zal. Dat is de Heilige Geest. God geeft de belofte van de Heilige Geest in de doorboorde handen van zijn Zoon. Dan kan het Pinkster worden. Dan kan de Geest uitgaan. Dan kan het verkondigd worden. Het is voltooid. En die belofte van de Heilige Geest is dus een vrucht van de verhoging van Christus. Ziet u het verband? Ziet u het nauwe verband tussen al die helsfeiten die gebeurd zijn? De kruisdood en de opstanding, de hemelvaart, het zitten aan de rechterhand en nu Pinksteren. Het staat allemaal met elkaar in verband. Het kon pas Pinksteren worden nadat Christus verhoogd was. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, toen pas is die belofte in vervulling gegaan. En daarom waren die discipelen 10 dagen biddend en smekend. Ziet u ook het verband in het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zalig worden is het werk van een drie-ene God. Maar ook de heilsfeiten, het volbrachte werk van Christus, wat hier betuigd en verkondigd wordt, het is het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze worden alle drie genoemd in deze tekst. En dan kan het Pinksteren worden. Want alles wat hij beloofd heeft, is vervuld. Alle beloften zijn in Christus ja en amen. Hij houdt getrouw zijn woord. Zult u het onthouden? Van alles wat hij gesproken heeft, is nog niet het minste onvervuld gebleven. En dat blijkt uit die tekenen. En daar letten we in de tweede plaats op, de tekenen, hoorbaar en zichtbaar. Want we lezen aan het eind van vers 33, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijn en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dus de Heilige Geest maakt het zichtbaar en hoorbaar voor een ieder. Opdat een ieder het zou zien en horen hoe de Heilige Geest werkt. door middel van het gepreekte woord, zien en horen. Het zijn tekenen die het werk van de Heilige Geest onderstrepen. Eerst maar het eerste teken, het zien. Wat zien de mensen, kinderen, jongeren? Die gedeelde vlammen, die tongen als van vuur boven de hoofden van de discipelen. Het is als van vuur, het is geen echt vuur, het is als van vuur. Het werk van de Heilige Geest wordt in het woord vaak vergeleken met vuur. Wat is de eigenschap van vuur? Als de Heilige Geest werkt in het hart en leven van een mens, dan wordt dat vergeleken met een vuur. Nou, het eerste kenmerk van vuur is dat het verlicht. Nu is dat niet meer nodig. Wij hebben elektrisch licht, maar vroeger, kinderen, als het dan donker was, dan had je echt vuur nodig om het licht te maken. Als de Heilige Geest nou in uw hart en leven werkt, dan gaat hij door het verlichtende werk de werkelijkheid laten zien zoals het is. Dan gaat u zien wat u nog nooit gezien hebt. Dan gaat u zichzelf zien zoals u zichzelf nog nooit gezien hebt. Uw walgelijkheid in het licht van het woord. De werkelijkheid zoals die is, de doodstaat, de diepe verlorenheid waarin je verkeert. In dat verlichtende werk ga je pas echt zien hoe duister je hart is. Hoe donker het is. Dat je gevangen bent. En dat je niet voor God kunt bestaan. Dat je het gaat uitroepen, onrein, onrein, verloren, verloren. Zoals die pinksterlingen. Is er nog een middel? Wat moeten wij doen om zalig te worden? Dan komt er een heilzame wanhoop. Bij dat licht kun je nooit meer verder leven zoals het eerst ging in je leven. Ook in dat licht als je gaat zien wie God is. Als je gaat zien in de spiegel van Gods heilige wet. Kinderen, je kunt niet in de spiegel kijken als het donker is, toch? Daar heb je licht voor nodig. Als God door het licht van zijn heilige geest je laat blikken in de spiegel van Gods heilige wet en Gods recht. Wie hij is en wie jij bent. Dan is het verloren. Maar de Heilige Geest gaat verder. Hij laat door het licht ook zien wie de Heer Jezus Christus is. Als de schoonste van alle mensen, kinderen. Als de enige middelaar Gods en der mensen die de schuld draagt en de straf uitdelgt. Als hij door zijn woord gaat leren dat hij het licht der wereld is. Als hij u gaat leren wat hij gezegd heeft, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Mag u dat weten? Heb jij dat geleerd? Heb je Christus gezien als het licht der wereld die alle duister en alle donker in je hart opklaart? Opdat je hem mag zien in het aangezicht van Jezus Christus. Er zijn nog veel meer kenmerken van vuur te noemen. In de tweede plaats, vuur verwarmt ook. Als de Heilige Geest het licht in je hart doet opgaan en de zon der gerechtigheid, de blinkende morgenster, de opgang uit de hoogte gaat schijnen in je hart. Dan gaan die stralen van die zon, die warme stralen in je hart, ook het harde hart, het koude hart, wat gesloten is, het gaat je hart verwarmen. Het maakt plaats voor hem dat het hart in vuur en vlam gezet wordt. Dat je een brandend hart mag hebben. Een brandend verlangen naar de Heer Jezus Christus. Dat je gaat hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Dat je ziel mag bezwijken van sterk verlangen. De Geest verheerlijkt Christus. Hij is op de Heer Jezus gericht. Een derde kenmerk is dat vuur ook verteert. Kinderen, jongeren, als je iets in brand steekt, dan verteert dat toch? En zo is het werk van de Heilige Geest als van vuur. Wat al je eigen gerechtigheid verteert. Opdat je zaligheid buiten jezelf zou zoeken in Christus. In zijn gerechtigheid. En dat je gaat leren dat al het goede wat wij doen, dat is toch eigen gerechtigheid. Dat zijn de goede dingen die wij doen. Die dingen die wij goed achten. Dat je het allemaal gaat zien als een wegwerpelijk kleed. En zo wordt de Heilige Geest in Jesaja 4 vers 4 ook genoemd de geest des oordeels en der uitbranding. Hij werkt als vuur. Dat wijst op de verterende kracht van het vuur. Dat je alle dingen in het leven schade en drek gaat achten om de uitnemendheid van Christus. En in de vierde plaats, Kunnen we ook zeggen dat de Bijbel wijst op het vuur van loutering, van zuivering, zoals goud beproefd wordt door het vuur, ook na ontvangen genade. Dat het schuim eraf moet in je leven. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ook voor een kind van God. Als dat louterende vuur van de Heilige Geest ervaren wordt. Dat de Heere onbegrijpelijke wegen met u gaat. En dat je soms niet weet waar je het zoeken moet. Maar dat de Heere door die wegen van druk en kruis je des te meer wil uitdrijven naar Christus. Om in Hem gevonden te worden. De Heilige Geest is uitgestort. Dat blijft die zichtbare tekenen van vuur. Maar ook de wind. We hebben het gelezen in vers 2. Er geschiedde een geluid als van een geweldig gedreven wind. Kinderen, ook hier. Het was niet echt wind. Het was een geluid als van een geweldig gedreven wind. Maar het stormde niet. Hoewel het geluid was als van een stormwind. En het vervulde het hele huis. En het vervulde de harten van die mensen. De wind is in het woord altijd een teken van kracht. Van majesteit. En zo, door de wind van de Heilige Geest, wordt dat huis vervuld met de Heer Jezus Christus. Daarom predikt Petrus over de Heer Jezus Christus. En wij hebben geen macht over de wind, hè. De Heer Jezus heeft het werk van de Heilige Geest in Johannes 3 vergeleken met de wind. Met Nicodemus zegt: de wind blaast waarheen gij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet waar het vandaan komt. En je weet ook niet waar het heen gaat. En alzo is het bij een iegelijk die door de Geest Gods geboren wordt. En als het dan heel hard stormt, kinderen, dan kun je als het ware omvergeblazen worden, toch? Met zo'n grote stormwind. Dat zelfs bomen omwaaien, ontworteld worden. Nou, dat wijst op het werk van de Heilige Geest. Als dode takken van de bomen afbreken. Dat de Heilige Geest met die ontdekkende noordenwind krachtig waait. Zuiverend, ontdekkend en ontgrondend. Dat u afgesneden wordt van die oude Adam. En ingeënt wordt in Christus, de laatste Adam. Opdat die krachtige wind je omverblaast en je terneerwerpt. Maar naast die noordenwind is er ook die zachte zuidenwind. Die verkwikkende wind. Die vertroost en bemoedigende wind. Dan krijgt Christus, als Hij gaat waaien door zijn geest in de hof van je leven, met die zachte zuidenwind, alle waarde, dat Hij je hart vervult. O, is het zo al Pinksteren geworden in uw hart en leven? En dan wordt het Pinksteren, dan worden ze vervuld met de Heilige Geest. En dan beginnen ze te spreken in die vreemde talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat talenwonder is ook hoorbaar. Waarom? De Heilige Geest werkt dwars door al die taalbarrières die er zijn sinds de torenbouw van Babel, kinderen. Opdat een ieder in zijn eigen taal de grote werken van God zou horen. Dan wordt het Pinksteren. En dan zijn er maar enkele gaven die genoemd zijn. Er zijn nog veel meer gaven van de Heilige Geest in het woord die Christus verworven heeft. En die Hij uitdeelt, die Hij uitstort als een milde regen. Die zondige mensen overdekt. Zondige mensen. Krachteloze mensen die het uitroepen: wat moeten wij doen? Als een regen die hen verkwikt. En hen tot zegen strekt. We gaan er eerst van zingen. Met de woorden van Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt, 84 en daarvan het derde vers. Heer, wij hebben gehoord van het grote wondergeheim van Pinksteren. En in de eerste plaats gelet op de oorzaak. Vanuit het begin van vers 33. Hij dan, deze Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft het gedaan. Dat is het eerste. Christus heeft die Heilige Geest uitgestort. En in de tweede plaats hebben wij ook gelet op de tekenen. Hoorbaar en zichtbaar aan het eind van de tekst dat gij nu ziet en hoort. We hebben het gelezen in de eerste verzen van dit hoofdstuk. En nu letten wij ook op de derde plaats ook op de uitwerking die dit heeft. Dan letten wij vooral op de woorden in het midden van de tekst in vers 33b. Die drie woorden, hij heeft dit uitgestort. De Heilige Geest is uitgestort. En we weten wat een grote uitwerking dat heeft gehad. Het zijn maar drie woorden, maar het is een uitwerking. Al 20 eeuwen lang na Pinksteren, tot op de dag van vandaag. Daarom is er nog een kerk op deze wereld en in ons land. Het is uitgestort, uitgestort. Waar wijst dat op, jongeren? Dat wijst op uitgieten. Zonder mate, geen druppels. Maar uitgestort, uitgegoten. Kinderen, als je nou een kleine emmer hebt als een voorbeeld, een kleine lege emmer. En je hebt ook een grote emmer die helemaal vol water is. En je zou die grote emmer in die kleine emmer leeggieten. Dan begrijp je wat er gebeurt. Die kleine emmer raakt helemaal vol, vervuld, hij stroomt over. Het is maar een zwak beeld, een menselijk beeld. Maar daarom heeft dat uitstorten, dat uitgieten in onze tekst alles te maken met het woordje vervuld. We hebben het al 3 keer gelezen aan het begin van dit hoofdstuk in vers 1, 2 en 4. De dag van het Pinksterfeest is vervuld, dat is het eerste. Het huis waar zij zaten werd vervuld, dat is het tweede. En de mensen werden vervuld, dat is het derde. En dat is allemaal een gevolg van het uitstorten van de Heilige Geest. Allereerst maar die dag, want daar gaat het eigenlijk vooral om. Waarom kiest de Heere nou die dag uit? De Pinksterdag. En als de Pinksterdag vervuld werd, toen is de Heilige Geest uitgestort. Alles wat u ziet en hoort. Waarom die dag? Was dat nou omdat er op die dag veel mensen in Jeruzalem waren? Dat zou je kunnen zeggen. Ook daarom, God zorgt ervoor dat er duizenden mensen in Jeruzalem in de tempel zijn, op het tempelplein. Maar dat is niet de diepste reden. Er is nog een diepere oorzaak. Het gaat namelijk hier om de 50ste dag. Na Pasen, dat is het Pinksterfeest. Die dag was vervuld. Op de kalender, letterlijk. Maar ook geestelijk. Paasfeest. Het oudtestamentische paasfeest, of het wordt ook wel genoemd Pascha of Pesach, dat is de herdenking van de uittocht uit Egypte. Dat is het eerste. Maar Pascha had nog een tweede betekenis. Het was namelijk het feest wat gevierd werd aan het begin van de oogst. Dat de eerstelingen van de oogst, de eerste aren van het land, die werden aan de Heere geofferd in een spijsoffer. En dan Pinksteren, 7 weken later, 7 volle weken later, 7 keer 7 kinderen, 49 plus 1, dat is de 50ste dag. Dat is het einde van de oogst. Daarom wordt Pinksteren in de Bijbel ook wel het wekenfeest genoemd. Het gaat om die 7 weken die voorbij gegaan zijn. De 50ste dag is de dag waarop het Pinksterfeest vervuld wordt. Dan wordt de gave van het land aan het eind van de oogst, dat is het begin van de volle oogst, aan de Heere geofferd. Dus Pasen ziet op het begin de eerstelingen van het oogst. En Pinksteren het begin, die 50ste dag, dan kan de volle oogst worden ingezameld. Houd dat beeld even vast. Maar er is nog iets. Ik zei zojuist, het paasfeest was een herdenking van de uittocht uit Egypte. Dat het volk van Israël verlost is uit de tirannie, uit de helse tirannie van Farao. Die door Guido de Brij, de Nederlandse geloofsbelijdenis, wordt vergeleken met de duivel. En de 50ste dag, waar zijn ze dan? Dan zijn ze aan de voet van de berg Sinai. Exodus 19, Exodus 20, dat is de 50ste dag. En wat gebeurt daar? Gistermorgen is, als het goed is, de wet gelezen, de 10 geboden, Exodus 20. De wetgeving, daar herinnert Pinksteren dus ook aan. En niet alleen de 10 geboden, maar ook de ceremoniële wetten. Als het gaat om de wetten van Mozes, dan gaat het altijd om wet en evangelie. Waar het boek Leviticus vol van staat, zoveel bloed is er gevloeid. Oordeel en vrijspraak, dood en leven, wet en evangelie. Die 50ste dag herinnert dus aan die wetgeving. En waar eindigt Exodus 20 mee? Je moet het maar eens nalezen thuis. Als de wet gegeven is en als het volk achterwaarts wijkt en stond van verre bij die rokende berg, bij het geluid van die bazuin, dan moet daar aan de voet van de berg een altaar gemaakt worden. Opdat er verzoening is voor mensen die door de veroordelende kracht van de wet verdoemd zijn en vervloekt zijn, om zalig te worden in het offer, in het altaar, in Christus. Er moest aan de voet van de berg Sinaï een altaar gebouwd worden. Lees het maar in Exodus 20. En Christus is de wetsvervuller. Jacobus zegt van hem, hij heeft de wet vervuld. Hij is de volmaakte wet die der vrijheid is. Omdat de beschuldigende wet het zwijgen wordt opgelegd. Opdat de kinderen van de Heere vrijgesproken zijn van schuld en straf. Daar wijst het Pinksterfeest ook op. Dus op de vervulling van de oogst. Nu kan de oogst binnengehaald worden. Want juist Christus heeft al het werk wat God de Vader aan hem opgedragen heeft vervuld. In zijn lijden en sterven en opstanding. In zijn gerechtigheid waarin hij de wet volkomen gehoorzaamheid heeft betoond. Dat hij de wet vervuld heeft als de wetsvervuller. En dan kan de oogst ingezameld worden, dan kan het Pinksteren worden. Dan gaat het evangelie tot ver buiten de grenzen van Israël, tot aan het uiterst einde der aarde. Daar wijst dat op. Hij heeft dit uitgestort. Het is allemaal volbracht en daarom die tekenen, zichtbaar en hoorbaar, daarom dat talenwonder. Je mag het ook zo vertalen, hij heeft deze uitgestort. Zo mag je het ook lezen in het Grieks. En dan wordt de nadruk gelegd op de Heilige Geest en niet op die zichtbare en hoorbare tekenen. Hij heeft dit uitgestort, dat wijst op de tekenen die genoemd worden aan het eind, wat gij ziet en hoort. Maar de diepere oorzaak is, de Heilige Geest is uitgestort zonder mate. En dat is het wondergeheim wat daarin verklaard ligt, dat de Heilige Geest door de gemeente gaat als een wervelwind waar hij de mensen aanvuurt en aanwakkert en de harten van mensen in vuur en vlam zet. En dat heeft een grote uitwerking. We hebben het niet gelezen, maar u zult het ongetwijfeld gelezen hebben of nog lezen, het vervolg van dit hoofdstuk. Als die 3000 tot waarachtige bekering worden gebracht door die ontdekkende preek van Petrus. En let u erop. Petrus wijst van zichzelf af. Hij wijst op het werk van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Heilige Geest is uitgestort. En ook de Heilige Geest vraagt niet de aandacht voor zichzelf, want de Heilige Geest wijst op Christus. Hij staat centraal in de prediking van Petrus. Niet zozeer in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest, maar vooral het werk van de verhoogde Christus, die door de rechterhand Gods verhoogd is. Hij heeft de Heilige Geest en die gave uitgestort. En daar wijst Pinkster op. Daar wijst het boek Handelingen op. Dat is deel 2. Het evangelie van Lucas is het eerste deel. Daarin beschrijft Lucas, zo kunnen wij lezen in Handelingen 1 vers 1, al hetgeen dat Jezus begonnen heeft te doen en te leren op de aarde. Dus het Lucas evangelie gaat vooral over het werk van de Heer Jezus Christus op deze aarde. Maar Handelingen gaat over het werk van de Heer Jezus Christus in de hemel. Waar hij aan de rechterhand van zijn Vader als de grote voorbidder en koning van zijn kerk zijn geest heeft uitgestort. En daar wijst ook de catechismus op. Dat Christus ten hemel gevaren is als het hoofd van zijn kerk, als een koning. En dat hij zijn Heilige Geest als een tegenpand zendt, als die andere trooster. En heel mooi, de catechismus wijst daar ook op, dat hij door zijn Heilige Geest die hemelse gave uitgiet. Daar heb je hetzelfde beeld weer. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, zodat u en jij door de zaligmakende bediening van die geest, die genoemd wordt de geest van Christus, door het gepredikte woord hetzelfde mag ondervinden als die 3000 op de Pinksterdag, waar ze veroordeeld zijn, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En dan wordt er een wond geslagen in hun hart die zo diep is en zo ongeneeslijk, dat het buiten hoop is en dat ze gaan uitroepen, wat moeten wij doen om zalig te worden. En dan verkondigt Petrus nog meer en nog veel dieper het werk van de Heer Jezus Christus. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt tot vergeving der zonden. Zodat de Heilige Geest ook uw hart vanmorgen op de tweede Pinksterdag vervult. Opdat je gaat spreken over de Heer Jezus Christus net als de apostelen vanuit die volheid van het gemoed. Vanuit die gemeenschap met hem als de enige middelaar Gods en der mensen. Opdat u de Heilige Geest als die trooster die intrek neemt in het hart. Ook Christus verheerlijkt in uw leven. Maar wie zich verzet tegen de prediking van Petrus, zoals die spotters in vers 13. Ook vandaag. Overhard u niet. Maar laat u leiden. Want wie zich verzet, die kan worden overgegeven aan het oordeel van de verharding. Als je geesteloos zonder de geest van Christus doorleeft op die brede weg naar het verderf. Dat is een ontzettende werkelijkheid, wat Paulus zegt in Romeinen 8. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En daarom bekeert u en gelooft het evangelie. Want wie aan de voeten van Christus terechtkomt als een verloren zondaar, met de koorden van de veroordeling om de hals, die zal door hem nooit worden afgewezen. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. En dan schenkt hij het ware geloof aan een goddeloze, die krachteloos is in zichzelf. Dan gaat het waar worden, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Zoals het was bij dokter Kolbrugge, die het gezegd heeft aan het eind van zijn leven, toen hij terugblikte. Dan zegt hij, is je op hoge leeftijd gekomen, kracht heb ik niet om mijzelf te bekeren. Kracht heb ik niet om mijzelf tot God te wenden. Als de Heere zegt, wend u naar mij toe en word behouden. Hij zegt, ik kon het niet. Ik had niet eens de kracht om één enkele zucht te slaken. En juist toen ik zo krachteloos was, toen heb ik ervaren dat de Heere de sterkte van zijn volk is. Blij ben ik nooit geweest dan alleen in de blijdschap des Heeren. En dat ik heb ervaren van mijn jeugd af aan. En God heeft mij door alle radeloosheid heen geholpen. Ik ben eruit geholpen niet door mensen, maar door de Heere. Wanneer? Toen ik aan de rand van de afgrond lag. Toen heeft hij betoond wat een wonderdoend God hij is, na Pinksteren. En dan zegt hij aan het eind, heel mooi, hij zegt, ik heb mezelf verloren. Hoort u het? Hij zegt, ik hoef het niet meer te zijn, want hij is het, Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Kijk, dat is het wondergeheim, die onweerstaanbare kracht van Christus door zijn geest en woord. Dat hij u door een waar geloof, de Heer Jezus Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Om uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade. En alles wat scheiding maakt is weggenomen. De schuld is betaald. Het handschrift van die aanklagende wet die u beschuldigt. En uw zonde die u aanklagen. Het is uitgewist. Dan is er een volkomen verzoening. En zo komt God aan zijn eer in Christus. Door de Heilige Geest. Zo was het op de Pinksterdag, zo is het vandaag nog steeds. Want de Heilige Geest is niet teruggegaan naar de hemel, hij is uitgestort op alle vlees. Opdat de Heilige Geest door de kracht van het woord, die als een verlorene aan zijn voeten brengt. En zal de Heer Jezus zich over u ontfermen. Dan heb u een gewillige zaligmaker die zich vol ontferming neerbuigt. Over zo'n zondaar, in bewogenheid, in liefde. Dan kust hij je zonde weg, je schuld weg, je tranen weg. Ik zal niet meer op u toornen. O, dan is hij nabij, de ziel die tot hem zucht. En dan troost hij het hart wat schreiend tot hem vlucht. Vanuit een open hemel, vanuit die hemelse schatkamer. Zo gewillig is Christus en zo overvloedig is het werk wat hij doet door zijn geest. Die dit heeft uitgestort, wat gij ziet. En hoort, opdat van Sion gezegd zal worden, de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Hen tellen als in Sion ingelijfd en doe de naam van Sions kinderen dragen, opdat zijn huis vol worden, opdat zijn huis vervuld worden met dat wonder, met dat heilgeheim. Want Christus heeft gezegd, en daar wijst Handelingen op, mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. En Petrus getuigt het met grote vrijmoedigheid. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, die gij gedood hebt, hij is door God opgewekt. Hij is door de rechterhand Gods verhoogd. En heeft de Heilige Geest, de belofte des Heilige Geestes ontvangen van de Vader. Hij heeft dit uitgestort. Wat gij nu ziet en hoort. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. O Allerhoogste Majesteit, hoe past het ons uw grote naam te erkennen voor die onuitsprekelijke gave die u ten volle betoond hebt op de Pinksterdag, opdat u aan uw eer zou komen, opdat uw huis vol worden, dwars door alle onmogelijkheid heen. Want u hebt een hand met macht en uw arm is groot van vermogen. Heere, dat uw woord ook vanmorgen hier in Hardingsveld zo de uitwerking mag hebben gehad in de prediking, hier in de kerk, maar ook thuis meeluisterend in de huizen. En dat het meegenomen mag worden in het hart, dat we het mogen bewaren net als een Maria. Dat we het mogen overdenken, dat het ons niet los zal laten. Maar dat uw woord kracht mag doen en die uitwerking mag hebben die het had op de Pinksterdag. Want gij zijt gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. U bent die God die de goddeloze rechtvaardigt en vijanden met uzelf verzoent. Gevangenen vrijheid schenkt en blinden het gezicht. Heere, geef zo dat het woord mee mag gaan in onze harten. Verzoen al het zondige. Wat er was in het luisteren, maar vooral ook in het spreken. Alle tekort. Heere, verzoen het. En wilt u zelf, door de kracht van uw geest, de echo van het woord, doen meegaan. Ook het verdere van deze week. Houd u ons vast. Zegen de bediening van uw woord ook in deze gemeente, waar het van zondag tot zondag mag uitgaan. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wij smeken het in de verzoening van het ons uit enkel genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 87. En daarvan het derde en het vierde vers. Dat is de grote zegenrijke uitwerking van Pinksteren. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. Zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht van Sion, zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En ook het vierde God zal ze zelf bevestigen en schragen op zijn rol, waar hij de volken schrijft hen tellen, als in Israël ingelijfd en doe de naam van Sions kinderen dragen. 87, 3 en 4. Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.